Ho, 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 hier blijven, kom terug. Oh, die jongen is gek geworden, zei oom Andreas. Hij liep op veilige afstand achter de kinderen aan, want hij wilde niet te ver bij de groene ringen vandaan raken, maar ook niet te dicht bij de leeuw komen. In een paar minuten was Degory aan het eind van het bos gekomen. Daar bleef hij staan. De leeuw was nog steeds aan het zingen, maar nu was zijn lied opeens anders geworden. Het leek nu meer op wat wij een melodie zouden noemen, maar het klonk ook nog veel wilder. Je wilde ervan gaan rennen en springen en klimmen. Je wilde ervan gaan schreeuwen. Je wilde ervan naar andere mensen toe rennen en hen of in je armen sluiten of met ze vechten. Degory kreeg het er warm van en zijn wangen werden rood. Zelfs op oom Andreas had het invloed, want Degory hoorde hem zeggen: een temperamentvol vrouwtje, temperamentvol vrouwtje. Maar wat er door dat lied met de mensen gebeurde, was nog niets vergeleken bij wat er met het landschap gebeurde. Kun je je voorstellen dat een stuk grasland begint te borrelen als het water in een kookpot? Want dat is eigenlijk de beste manier om te beschrijven wat er gebeurde. Aan alle kanten zwollen er bulten op in het land. Ze waren niet allemaal even groot. Sommige waren niet groter dan molshopen. Sommige zo groot als kruiwagens. Twee wel zo groot als kleine huisjes. En die bulten bewogen en zwollen op tot ze barsten. De kruimelige aarde stroomde eruit en uit iedere bult kwam een dier. De mollen kwamen precies zo tevoorschijn als je ze bij ons ook uit de grond kunt zien kruipen. De honden begonnen meteen te blaffen als hun kop eruit was en worstelden zoals je wel eens gezien hebt als een hond door een nauw gat in een heg probeert te kruipen. De herten zagen er het vreemdst uit, want hun geweien kwamen natuurlijk al veel eerder tevoorschijn dan de rest, zodat Degory eerst dacht dat het bomen waren. De kikkers, die allemaal boven kwamen in de buurt van de rivier, sprongen er direct met een plons in, onder luid gekwaak. De panters, de luipaarden en dat soort dieren gingen dadelijk zitten om de losse aarde van hun rug af te wassen en daarna gingen ze tegen de bomen opstaan om de klauwen van hun voorpoten te scherpen. Hele zwermen vogels kwamen uit de bomen. Vlinders fladderden. Bijen gingen direct aan het werk met de bloemen, alsof ze geen seconde te verliezen hadden. Maar het meest fantastische moment was toen de grootste bult van allemaal openbarstte. Het leek wel een kleine aardbeving en de weg vrijmaakte voor de oplopende rug, de grote wijze kop en de vier slobberbroekpoten van een olifant. En nu kon je het lied van de leeuw bijna niet meer horen door al het krassen, koeren, kraaien, balken, hinneken, bassen, blaffen, loeien, blaten en trompetteren. Maar al kon Degory de leeuw niet meer horen, hij kon hem nog wel zien. Hij was zo groot en zo stralend dat Degory zijn ogen niet van hem af kon houden. De andere dieren zagen er niet uit alsof ze bang voor hem waren. Sterker nog, op dat moment hoorde Degory achter zich het geluid van paardenhoeven. En even later draafde het oude koetspaard langs hem heen en voegde zich bij de andere dieren. De lucht had hem blijkbaar net zo goed gedaan als oom Andreas. Hij zag er niet langer meer uit als de arme, trieste knol die hij in Londen geweest was. Maar hij tilde zijn hoeven hoger op en hield zijn hoofd omhoog. En nu was de leeuw voor het eerst helemaal stil. Hij liep tussen de dieren heen en weer en telkens liep hij er naar twee toe. Altijd naar twee tegelijk en raakte hun neuzen aan met de zijne. Van alle bevers raakte hij er twee aan, van alle luipaarden twee, een mannetjeshert en een vrouwtjeshert uit alle herten en de rest niet. Sommige soorten dieren sloeg hij helemaal over. Maar de paren die hij had aangeraakt liepen onmiddellijk bij hun eigen soort vandaan en volgden hem. Ten slotte bleef hij staan en alle wezens die hij had aangeraakt kwamen in een grote kring om hem heen staan. De anderen die hij niet had aangeraakt begonnen weg te zwerven. Hun geluiden verdwenen geleidelijk in de verte. De uitgekozen dieren die achterbleven stonden nu doodstil, allemaal met hun ogen strak op de leeuw gericht. De katachtigen zwiepten soms heel even met hun staart. Maar verder stonden ze allemaal roerloos. Voor de eerste keer die dag was het helemaal stil, op het geluid van stromend water na. Dikkerdie's hart klopte wild. Hij begreep dat er nu iets heel plechtigs ging gebeuren. Hij was zijn moeder niet vergeten, maar hij begreep best dat hij een gebeurtenis als deze zelfs voor haar niet mocht onderbreken. De leeuw, die niet één keer met zijn ogen knipperde, keek de dieren zo strak aan of hij ze met die blik in vuur en vlam wilde zetten. En heel langzaam begonnen ze te veranderen. De kleinere, de konijnen, de mollen en dat soort dieren werden een heel stuk groter. De heel grote, bij de olifanten zag je dat het best, werden een beetje kleiner. Veel dieren gingen rechtop zitten op hun achterpoten. De meeste hielden hun hoofd een beetje schuin, alsof ze heel goed probeerden te luisteren. De leeuw deed zijn muil open, maar er kwam geen geluid uit. Hij ademde uit, een lange, warme ademtocht. Die leek alle dieren te doen buigen zoals de wind een rij bomen doet buigen. Heel hoog boven hun hoofden, van achter de sluier van blauwe lucht die hen bedekte, zongen weer de sterren. Zuivere, koele, moeilijke muziek. Toen schoot er een snelle flits. Het leek wel vuur, maar niemand werd erdoor verbrand. Of uit de lucht, of uit de leeuw zelf. En de kinderen voelden hun bloed tintelen, van hun kruin tot in de puntjes van hun tenen. En ze hoorden de laagste, wildste stem die ze ooit gehoord hadden zeggen: Narnia! Narnia! Narnia, word wakker! Heb lief! Denk! Spreek! Wees lopende bomen! Wees pratende dieren! Wees goddelijke wateren!